وخير خلق الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
Hey, السلام عليكم. Welkom bij de tweede aflevering van Ramadan. Vandaag gaan we het hebben over ziek zijn tijdens de Ramadan. Dit onderwerp ga ik behandelen met Anwar. Daarna zal Iman haar verhaal vertellen. Vervolgens wordt er een grappig verhaal verteld door Ikram. En daarna wordt er afgesloten met een prachtige recitatie van Bilal. Geniet ervan. Oké, vandaag ga ik in gesprek met Anwar. Dus Anwar is hier nu ook bij. En Anwar gaat even iets over zichzelf vertellen. Dus luister mee. Anwar, welkom.
Dankjewel, Esma. Assalamu alaikum, mensen. Mijn naam is Anwar. Ik ben 25 jaar. In mijn dagelijks leven ben ik masterstudent in de Rijksuniversiteit Groningen voor privaatrecht. En ik woon in Rotterdam. Ik kom jullie vandaag mijn verhaal vertellen omdat ik diabetespatiënt ben. Diabetes type 1. En daarom kan ik niet vasten. Maar dat betekent zeker niet dat ik geen Ramadan kan beleven zoals mijn medebroeders en zusters. Zo hoorden we samen praten over eenzaamheid en dat eenzaamheid eigenlijk niet bestaat omdat je altijd nog Allah hebt. En eenzaamheid bestaat eigenlijk niet in de islam omdat alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaamheid. En de eenzaamheid voel je niet als jij je aan het bidden bent of als je aan het vasten bent, omdat je altijd, om in moderne woorden te zeggen, connected bent. En als je niet connected bent met Allah, dan is het wel connected met de umma, met je broeders en zusters. Daar wilde ik eigenlijk ook mee beginnen, omdat ik ben nu 25. Ik heb sinds mijn 9e levensjaar diabetes.
Oh.
Tot die tijd heb ik 1 keertje kunnen vasten. Ik was toen 8, dat weet ik nog. En ik begon toen met vasten. Ik wilde altijd heel graag meedoen, al op hele jonge leeftijd, maar ik mocht nooit van mijn moeder. En de enige dag dat ik dat wel had gedaan, toen stond ik in de middag, had ik opeens honger, ging ik naar beneden en toen was ik opeens een stroopwafel aan het eten. En toen kwam mijn moeder binnen in de keuken en die zei, wat ben je aan het doen? Je bent gewoon aan het vasten. Toen zei ik, oh, oeps, vergeten. Dus eigenlijk moet ik hier ook gelijk bekennen dat ik nooit van mijn leven helemaal heb kunnen vasten. Dus ook dat is wel raar en dat mis ik ook. En dat brengt ook wel een gevoel van eenzaamheid met zich mee. De afgelopen jaren woonde ik in Groningen en ik had niet veel moslimvrienden. En omdat je dan niet kunt vasten, is het dan alsof je echt helemaal alleen op de wereld bent. Omdat je ook niet met je ouders en je bent ook niet bij je familie, omdat mijn familie ver woonde. En daardoor is het bijna alsof het geen Ramadan is. En dat voelde voor mij ook heel erg eenzaam. En gelukkig heb ik dat gevoel nu wel steeds minder. Omdat hoe ouder je wordt, hoe meer je leert dat je niet eenzaam bent. En daarom wilde ik dit ook gewoon zeggen. Wij als moslims, wij zijn nooit eenzaam. We zijn soms wel alleen. Alleen eenzaam zijn we niet.
Ja, precies. En dat
alleen zijn, dat voel je wel ook wel een beetje als diabetes, omdat je bent moslim, maar je kunt niet vasten. En dat is best wel raar, want je hebt allemaal familie en vrienden die vasten allemaal en die hebben het ook met elkaar van, oh ja, dit is het beste om te gaan eten en dit is het beste om te doen tijdens overdag, dit is het beste tegen de dorst, allemaal van dat soort dingen. En daar sta je dan buiten. En dat voelt soms een beetje als een uitsluiting. Alleen, ook dat is het niet. Het is geen uitsluiting, het is een beproeving. Want elk mens heeft zijn beproeving gekregen van Allah. En elk mens dient daar op zijn eigen manier mee om te gaan. En het duurde voor mij wel eventjes om te beseffen dat dit, zeg maar, mijn beproeving is. Ik was meer bezig met, ik hoorde niet bij, maar ik hoorde des te meer bij. Want ook gisteren hoorde ik Sami zeggen, in de eerste aflevering van deze podcast, hoorde ik hem zeggen dat het draait niet alleen om eten. En het klinkt misschien een beetje raar om te horen van iemand die niet vast, maar sorry jongens, Ramadan is ook introspectie, ook naar jezelf, terugkeren, kijk naar wat jouw relatie is met God, kijk waarom, wat jouw reden is op aarde, probeer te kijken wat jij beter kunt doen, waar jij jouw geloof kunt aanscherpen en probeer een beetje doelen voor jezelf te stellen. Probeer Koran te lezen. Probeer te begrijpen waarom wij geloven en wat erachter zit. En wederom iets wat ik gisteren in de podcast hoorde. Je hoeft niet alleen maar bezig te zijn met je geloof. We leven ook in deze dunia. We moeten ook het mooie hier maken van ons leven hier. En dat is toch wel een van de goals die we hebben als moslims.
Ja, heel mooi. Want je zegt wel van, je voelt je alleen af en toe daardoor. En je woonde dus op een gegeven moment best wel ver van je familie af. En dan was je met niet-moslims. Want ik kan me dan heel goed voorstellen dat het inderdaad voelt alsof het dan niet eens Ramadan is op dat moment. Is het dan makkelijker? Omdat je dan, zeg maar, je mist het wel. Alleen je wordt er niet heel erg mee geconfronteerd. Want je ziet het niet echt. Dus ja, is het dan juist moeilijker of juist makkelijker? Omdat je dan denkt van, ja, Mohim, ik zie het niet echt gebeuren om me heen. Of juist van, ik vind het zo jammer dat het kan, maar dat ik het niet zie.
Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik daar een beetje over nadenk, het eerste wat in me opkomt is dat ik het vooral heel erg jammer vond. Ja, dat het eigenlijk ook best wel veel pijn deed, om het zo maar te zeggen. Want je gaat in de avond ga je natuurlijk wel naar de moskee en je gaat de Mara bidden en daarna ga je natuurlijk naar Tarawih. En dat zijn dan de enige momenten op de dag waarop je eraan herinnerd wordt van, hey, hier zijn vastende mensen, of hey, de Ramadan is gaande. En de rest van de dag had ik alleen maar niet-moslims om me heen. En dan moet je vaak die vragen gaan beantwoorden van, oh, maar jij vast niet en dan ben je zeker geen moslim en waarom vast je dan niet? En op een gegeven moment na die eerste dagen heb je die vragen ook wel gehad en dan valt het allemaal een beetje naar de achtergrond en heb je alleen in de avond het idee van het is Ramadan en dan alleen in het weekend als ik dan mijn familie en mijn ouders zag.
Ja.
Dus ja, het voelde echt heel erg alleen, ja, moet ik wel eerlijk in zijn, ja.
Ja, kan ik me voorstellen. En inderdaad wat je zegt, hè, dat er dus van die vragen worden gesteld. Ik weet dat het best wel een taboe is van niet vasten. En dat mensen het best wel voor zich willen houden van, ook al vasten ze niet, ze praten er liever niet over. Of ze laten het niet zien. Hoe zit dat met jou? Want ja, op zich, je hebt een reden om niet te vasten. Alleen, eet je dan ook gewoon in het openbaar of waar moslims bij zijn? Of denk je van, weet je wat, ik sla dat toch even over of ik doe dat privé gewoon apart? Hoe doe je dat?
Dat vind ik een hele leuke vraag, want dat is niet eens bij mezelf opgekomen. Maar nee, dat doe ik echt absoluut niet. Dat is echt, ik ben er heel discreet over. En ik vond het ook wel lastig om dit verhaal te vertellen. Maar uiteindelijk wil ik dat juist wel doen, omdat dit ook een perspectief op de Ramadan is. Maar nee, ik laat niet zien dat ik niet vast. Ik eet niet in het openbaar. En een paar jaar geleden, toen ik al in de middelbare school zat bijvoorbeeld, at ik mijn brood, at ik letterlijk in een hoekje van de kantine.
Oh, yeah.
Of in een leeg lokaal ging ik daarin zitten. Omdat je, ja, ik weet niet, ik weet niet of het schaamte is, of gewoon niet willen laten zien, of het vermijden van de vragen. Alleen, het is toch wel het gevoel van, je wil ook anderen niet in verleiding brengen om te gaan eten. Al was dat wel een hele rare beweegreden als je op een middelbare school zat waar eigenlijk vrijwel alleen maar niet-moslims op zitten. En tegelijkertijd wil ik er wel echt aan toevoegen dat ik heb heel veel Ramadans in Marokko meegemaakt. Waar ik ook kom. Waar ik ook ben, of dat nou buiten op straat is, of dat nou in een winkel is, of bij mijn familie, of bij kennissen. Als mensen weten dat jij niet vast, en ze weten de reden waarom, heb ik altijd overal eten gekregen, of water, of wat dan ook, die Dat vind ik wel echt, dat is vind ik iets heel moois om hier ook te vermelden. Hoe dan ook, er wordt toch wel rekening met jouw omstandigheden gehouden. En dat vind ik toch ook wel het mooie van de gemeenschapszin die wij hebben met in ons geloof.
Ja, het werkelen. Nee, weet je wat ik eng vind soms? Er zijn dus oudere mensen die dan hetzelfde hebben, of tenminste suikerziekte, en die dan toch willen vasten. En
Ja.
dan proberen ze het toch, en dat is super gevaarlijk. Heb jij mensen in je omgeving die hetzelfde meemaken, of kan jij het met iemand delen?
Ja, ik heb mijn moeder heeft ook hetzelfde als ik. Die heeft het ook al echt van jongs af aan, dus die vast ook niet. Dus ons huishouden is ook echt in tweeën gesplitst. We hebben een vastendeel, deel, we hebben een niet vastendeel. Dus ik heb het geluk om het zo maar te zeggen dat ik met mijn moeder dat ik zeg dat zeg maar met haar kan delen. Alleen ik heb ook mensen in de familie en ook mensen buiten de familie die ik heb gezien die geprobeerd hebben of gevast te vasten of gevast hebben
Ja.
en dan met nadruk op proberen omdat het bij hen mis is gegaan. En ik heb ook iemand die wel vast, maar dat eigenlijk echt niet zou moeten doen. En die daar ook zo de gezondheidsgevolgen van ondervindt. En
Ja.
het is ook wel heel belangrijk om te zeggen, en dat is ook wederom het mooie aan ons geloof, is dat de reden waarom je niet hoeft te vasten, waarom je jezelf niet in onmogelijke hoeken hoeft te drukken, is omdat het anders gewoon schadelijk voor je is. En in de islam is schade aan je lichaam toedoen, dat is een van de ergste dingen om te doen. En als ik zou vasten, dan ik zou het niet verder dan ik zou het niet zou het volhouden tot 4 uur 's middags als ik een normale werkdag heb. 4 uur 's middags en dan moet ik naar het ziekenhuis.
Zo heftig, echt
Dus
heftig.
ja, dat is voor mij. Maar er zijn ook mensen die met mijn aandoening, met mijn specifieke diabetes type 1, die dat wel proberen alsnog om te vasten. Het zou in theorie zou het kunnen, maar dan moet je echt heel erg je best doen en heel minutieus omgaan met je medicijn toedienen. En dan zou je echt elke 10 minuten je bloed moeten prikken en zo. Maar dat maakt het leven eigenlijk ondoenlijk en dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk je niet kunt bezighouden met je sala of met je Koran of met je kennis verdiepen of überhaupt gewoon goed zijn voor je omgeving, wat je als moslim trouwens
Ja,
altijd hoort te
precies.
doen. Maar dus ik heb het zeker gezien en ik zie het ook vaak bij oudere mensen. Ik heb ook 2 of 3 jaar geleden heb ik een keer een interview gegeven aan een stichting voor diabetes. Hierover, over precies deze vraag. En ik heb toen ook uitgelegd hoe dat precies zit. En naar aanleiding daarvan kreeg ik ook wel heel veel reacties van mensen van, oh ja, wij wisten niet dat we niet mochten vasten. En dat waren dan gewoon moslims.
Misschien,
Ja, en het is dan toch wel onwetendheid. En ja.
ja. Precies, precies. En als we het hebben over onwetendheid, voor de mensen die luisteren, hè? Want als je niet vast, wat kun je dan wel doen?
Ja, dat is. Als jij niet kunt vasten, dan is jou opgedragen om voor elke dag die jij niet hebt gevast, een arme te voeden. Door middel van een maaltijd. Lukt dat niet door middel van een maaltijd, dan kan dat met een losprijs. Die losprijs is per regio anders, omdat natuurlijk mensen die in. Laten we zeggen, in Azië kost een maaltijd wat anders dan het in Zuid-Amerika kost of in Noord-Amerika. Dus voor elk land is dat anders. In Nederland ligt die prijs op ongeveer €8. In Marokko ligt die prijs op ongeveer €2 à €1. En je moet dan voor elke dag die je niet vast, moet je dan iemand de maaltijd geven of je kunt iemand een bedrag geven. Dat kan een goed doel of. Je kunt op je eigen manier invullen. En het mooie daarvan is ook dat stel jij hebt dat bedrag niet of jij kunt dat niet opbrengen, dan hoeft dat ook niet. Zolang je maar de intentie hebt om het wel te doen, om het goed te doen.
Ja, heel mooi, heel mooi. Want misschien een persoonlijke vraag, maar wat doe jij daaraan? Wat doe jij er zelf aan?
Nou ja, laten we zo zeggen. je rechterhand moet geven zonder dat je linkerhand moet kunnen zien. Dus dat is een persoonlijke vraag. Ik loop daar liever niet mee te koop. Maar
nee,
dat
mooi.
Iedereen kan daar kan het op zijn eigen manier invullen.
Precies. Ik vind het heel mooi. En ik vind het ook echt heel tof van je dat je dit deelt. En ik snap dat het echt moeilijk is. En best confronterend ook. Alleen, ik heb echt respect voor je, hè? Echt.
Geen probleem,
heel
geen
erg bedankt.
Probleem.
Ja, dan gaan we het wel een beetje afronden, Arvan. En heel erg bedankt voor jouw verhaal. Wil je nog wat delen met de mensen?
Ja, ik wil ten eerste dankjewel. Ik vind het een leuke podcast, een leuk idee. En dat brengt mij ook op het volgende. Ik zie de afgelopen jaren dat wij als moslims in Nederland heb ik het nu over, of dat nou om bekeerlingen, Marokkaanse moslims, Turkse moslims of whatever, plak er een label op. Ik zie dat wij steeds meer de ruimte krijgen, maar ook de ruimte nemen om onszelf te zijn, om ons geloof te beleiden zoals we dat willen. En dat wij dat steeds meer kunnen laten zien aan mensen wat voor mooi geloof wij hebben. Dus ik zeg altijd wel voor de grap, de islamisering is bijna compleet. Want ik kreeg bijvoorbeeld gisteren kreeg ik een berichtje toen de Ramadan begon van een vriend van mij, Eid Mubarak.
Wauw.
En toen zei ik, ja, een maandje te vroeg, maar well done.
Yeah, you tried.
En dat is het mooie. En ik hoop dat dat voor ons een doel is als Nederlandse moslims, dat wij meer en meer geaccepteerd worden en dat wij ook meer en meer ons best gaan doen en de kans krijgen om te laten zien wat voor mooi geloof we hebben. Want wij leven nu eenmaal in dit land en we moeten het echt samen doen. Dus wees alsjeblieft geduldig en goed voor je buren en wees ook goed en geduldig voor je ouders. Dat was
ja,
het.
Ja, heel mooi. Shukran bezef. Heel erg bedankt. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala je belonen hiervoor.
En, amin. Zijn meer moslimen.
Amin. Dan wil ik je nogmaals bedanken natuurlijk. En ja, misschien spreken we elkaar nog eens.
Beslema.
Yalla, beslema.
Hey, salam. Ik ben Iman. Ik ben 18 jaar oud en ik heb 2 chronische ziektes. Een aantal jaar geleden viel me op dat ik ineens veel blauwe plekken kreeg. Ik was voorzichtig met mezelf en deed geen vechtsport en viel zelden. Ik dacht, ah joh, het zal wel niks zijn. Toen kreeg ik regelmatig bloedneuzen en begon bloed te spugen. Ik dacht misschien toch wel handig om bloed te prikken. Ik had immuuntrombocytopenie, afgekort ITP, een bloedstollingziekte en een auto-immuunziekte. Mijn lichaam maakte antistoffen aan en bracht mijn witte bloedcellen af, waardoor mijn wonden niet dichtgingen. Dit schommelt vandaag nog steeds. Ook heb ik sinds mijn 7e of 8e migraine en een jaar of 2 geleden is er clusterhoofdpijn bijgekomen. Wat houdt dit in? Clusterhoofdpijn is een relatief zeldzame, maar buitengewoon hevige vorm van hoofdpijn, die in aanvallen voorkomt. De pijn zit aan één kant van het hoofd, rond het oog, in mijn geval mijn rechteroog. Een aanval duurt meestal 15 minuten tot 3 uur en men kan tot 8 aanvallen per dag krijgen. Sommige mensen hebben clusterhoofdpijn waar periodes zijn dat hoofdpijn weg is. Dat kan een aantal weken zo zijn. En sommige mensen hebben dat niet. Soms houden de aanvallen niet vanzelf op en kunnen altijd en overal gebeuren. Dit noemt men chronische clusterhoofdpijn en dat heb ik. De pijn is soms zo heftig dat ik ervan kan flauwvallen. Dat is toch best gek hoe je bekeken wordt in de moslimgemeenschap wanneer je niet meevast. Je bent een zwakkeling, een loser en geen echte moslim. Dat zijn natuurlijk hele stomme reacties die we elk jaar weer horen. Zelfs heb ik het ervaren als een taboe. Dit hoeft niet zo te zijn. Vele moslims worden getest door Allah subhanahu wa ta'ala middels ziekte en pijn. Voor mensen met een chronische ziekte is het vast zeer moeilijk. Het is zelfs bedreigd voor hun gezondheid. Probeer je medicatie voor en na het vasten in te nemen. Dit horen we vaak. Indien het zo simpel was, zouden we het toch echt zelf kunnen bedenken. Voor ons voelt dit alsof de mensen denken dat wij niet willen vasten. En dat stoort ons behoorlijk. Ik heb hierdoor wel eens aan mezelf getwijfeld. Overdrijf ik? Daarom vraag ik raad aan mijn dokter. Die weet wat het beste is voor mij momenteel. Ik vind het natuurlijk super jammer en ik probeer te vasten wanneer ik dit kan. Ik vind het zonde om niet te vasten. Maar tenslotte gaat het allemaal om de intentie, denk ik. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, als jij ziek bent en het vasten niet gaat, neem contact op met een dokter en vraag het niet aan een vriend of vriendinnetje. Mogen Allah alle zieken bijstaan en hun pijn verzachten of genezen naar zijn wijsheid. En mogen Allah jullie en iedereen een hartverwarmende Ramadan bezorgen. Bislema!
Amin, Iman, heel erg bedankt. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala je genezen, lai shafik. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala iedereen genezen. Ik vond het echt heel stoer van je. Dat je dit gewoon deelt en dat je ook gewoon uitlegde wat het eigenlijk is en wat je hebt. Dus heel erg bedankt voor je bijdrage. En ja, thanks. Dan gaan we gelijk door naar de bijdrage, of tenminste het verhaal van Ikram. Dus luister mee.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, my brothers and sisters. Ik ben Ikram, 21 jaar. Ik studeer als grafisch vormgever. En ik ben een van de beste vriendinnen van Esma. Mij werd gevraagd of ik een verhaal kon vertellen. Of in ieder geval een grappig of leuk verhaal. En laat ik alvast zeggen dat mijn verhalen meestal, die ik vertel, meestal wel met dieren zijn. Of in ieder geval, ik maak veel dingen mee met dieren. Don't ask me why, because ik zou ook echt niet weten waarom. Ik begin bij het begin. Het was 2017, zomervakantie. Ik was met mijn ouders en mijn familie op vakantie in Tanger, a.k.a. Tanja. En op een dag dachten we, laten we naar Grot van Hercules gaan. De meeste diezen die kennen het denk ik wel. Een bezienswaardigheid, een grot. Ja, dus wij gewoon naar die grot toe gaan en van het uitzicht genieten, van het water genieten, et cetera. Maar daarnaast was er nog een grot. En daar wilde ik al zo lang naartoe gaan, omdat ik was altijd zo nieuwsgierig, want je hoorde trommels, het was daar donker en why not? En het zag er gewoon spannend uit en ik was gewoon heel nieuwsgierig. Ik weet niet eens meer hoe oud ik was. En ik dus smeken bij mijn ouders van mag ik alsjeblieft? Nee, want we hebben geen tijd. We gaan wel een andere keer en we moeten die man betalen. Dit, dat, dus zo. Nou, ik door blijf smeken van alsjeblieft. Er komt misschien geen andere keer. Nou, toch mijn zin gekregen. Die man betaald en de grot binnen gegaan. En eerst wat ik zag dus gewoon een kleine waterval. Een man met een papegaai. En nu zou je denken van, er is wat met die papegaai. Nee, dat was het nog niet. Er was niks met de papegaai. Gewoon gekeken, foto gemaakt. Man werd boos omdat we foto maakten en niet hadden betaald. Maakt niet uit, standaard Marokko dingetje. En we liepen weer verder naar beneden. En daar zag ik dus die mannen die muziek aan het maken waren. Dat waren dus die trommels die ik hoorde. En nog een kleine watervalletje. En ja, daar kwam het. Ik liep dus verder. En ik zag een aap. Ik ben zeg maar sowieso gek op dieren. Maar ik ben al helemaal gek op apen. I don't know why. Ik hou gewoon van apen, vooral kleine apen. En tussendoor, ik ben trouwens helemaal niet mee eens hoe apen daar worden behandeld in Marokko. Dus aan een ketting en met kleertjes aan. Nou, deze had dus ook. Die had dus een ketting om zijn nek en of een riempje en een luier om. Ja, daar gaat het al. In ieder geval, dus ik kijk zo mijn moeder aan. Ik vraag zo, mag ik naar die aap? Zegt, kijk ja, maar doe jij je ding. Dus ik loop zo naar die aap. Ik kijk die man aan, zo van, met blikken toestemming te vragen van, mag ik je aap aanraken? En naar die aap toe gaan. Ik steek zo ook mijn arm uit in de hoop dat ik hem kon aaien. Of wat dan ook. En ik kijk zo die aap aan. Ik kijk die man aan. Want die aap kwam dus steeds dichterbij. En voordat ik het wist, ja hoor, die aap sprong op mijn arm. Dus ik kijk die aap aan. Ik kijk weer die man aan. Ik kijk die aap aan. Like, zeg maar, so this just happened. Die aap sprong op mijn arm. En dus die aap kwam steeds dichterbij. Ik dacht van, is this okay? En was dus nog niks aan de hand. Tot op een gegeven moment die aap dichter bij mijn gezicht kwam. Ik dacht, wat gaat er gebeuren? Wat is die aap van plan?
En nou, hij nog dichterbij komen, nog dichterbij. En hij richt zijn, zeg maar, zijn gezicht naar mijn nek toe. Ik dacht, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? En dus ik kon die aap niet eens aankijken. Ik keek die man aan van, nogmaals, is this okay? En ja hoor, voordat ik het wist, voelde ik de tanden van de aap in mijn nek. Destijds droeg ik nog geen hijab, dus kon het. En ja, je hoort het goed, ik ben gebeten door een aap. Hoe gek het ook klinkt. Dus ik in paniek. Ja, ik raakte niet heel erg in paniek. Maar in ieder geval, ik dacht bij mezelf van, what's happening? What's happening? Oh my god. Dus ik leg die gauw die aap zo neer van. En het ergste nog is, ik schaamde me om die aap neer te leggen. Zo van, is dit geen disrespect tegenover die man? Weet je wel? Om die aap gewoon zomaar neer te leggen op de grond. Er gebeurde zoveel op zo'n korte moment, om het zo maar te zeggen. En ik kijk zo naar mijn moeder van, I'm okay, I'm okay. Maar ik ben net gebeten door een aap, it's okay. Gebeurt, ja, gebeurt niet dagelijks, maar oké. Okay. Dus nou, wij gaan zo weg. En het enige waar mijn moeder bang voor was, is dat ik dus een wondje zou hebben. En een of andere gekke hondsdolheid zou krijgen. Aangezien de dieren daar niet het schoonst zijn. Ja, gelukkig kan ik er nu gewoon, ja, toen eigenlijk al kon ik er al om lachen. En heb ik nu ook weer wat te vertellen. En tot de dag van vandaag voel ik die tanden nog steeds. Gek genoeg. En het is, ja, zo, dat was mijn verhaal over een aap. Nou, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en ik heb kunnen lachen. Ja, dus dat. En voor de rest wens ik jullie nog een hele fijne avond en een hele gezegende Ramadan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze vaste en goede daden accepteren. Onze zondes vergeven. Amen. En daarnaast wil ik erbij vertellen, besteed deze Ramadan goed. Er waren sowieso geen excuses bij de quarantaine, maar nu al helemaal niet. Dus besteed je tijd goed door bijvoorbeeld kennis op te doen, jezelf te verbeteren als je dat zou willen. En ja, daarnaast veel luisterplezier en misschien tot de volgende keer, inshallah.
Ikram, heel erg bedankt voor je verhaal. Kijk, jij en ik kennen dit verhaal eigenlijk al, hè? En we hebben daar eigenlijk hard om gelachen. Maar toch bedankt voor het delen. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala je belonen. Dan is dit wel eigenlijk het einde van deze aflevering. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En ja, tot morgen inshallah. Geniet nog even van de recitatie. Slamma.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.